Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Gijs.
Teuntje, wat heerlijk om je te zien, jongen.
Ik wil vandaag eens een keer to the point.
Jij komt to the point. Ja. Ik zit in permanente angst en paniek. Ik zal je zo meteen uitleggen.
Ik zie het aan je.
Ja, het is niet makkelijk voor me momenteel, maar ik probeer hem doorheen te slaan.
En ja, neem gewoon even nog een eitje.
Ik neem rustig tijdens de muziek nog even een paaseitje.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast een woordwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten. Teun en Gijs.
Teun en Gijs.
Gijs en Teun.
Gijs en Teun.
Teun en Gijs. Vertel hem alles.
Hey Teun.
Hey Gijs.
Hallo Teun.
Alles is anders, hè?
Wat bedoel je?
Nou, we zitten hier met Solène.
Ja, in plaats van met Lennart.
Ja.
Ja, het is bevrijdend.
Bevrijdend, hè?
Ja. Ja, ik voel me alsof ik weer ademhaal.
Ja.
Ik voel ook de lente in de lucht meteen.
Zou daar nou gewoon een... Ja, ik bedoel, lente is misschien ook wel een state of mind, Gijs.
Huh? Wow, dit is een goede zin.
Ja,
lente is een state of mind.
Ja.
Ja, ik zit te denken, wat... Misschien zelfhulpboekachtig of gedichten... Teun van de Keuken, lente in state of mind.
Hoe noemen ze dat soort gedichten van zoals van Johnny de Selfkicker? Een beetje die.
Met je performance gedichten.
Ja.
Ga je ze ook brengen in het land.
Ja.
Lente is een state of mind.
Er is toch zo'n fantastische opnames. Volgens mij was dat in Carré. Dat Johnny de Selfkicker daar dan een gedicht ging brengen. En dat hij door het hele publiek werd uitgejouwd. En hij ging maar door.
Ja.
Weet je dat
ik
nog?
Vond Johnny de Selfkicker altijd... Wat ik ervan mee heb gekregen, een beetje irritante figuur.
Ja, maar
ik was namelijk een enorme fan van Herenleed, van Armando en Sherry Duits.
Ja.
Die waren dan als soort twee heren met bolhoeden.
Dat was goed, was
en
dat.
En van die variëteitsnorretjes waren ze verkleed. Ja. En dan brachten ze een soort hele absurdistische teksten tegen elkaar. En daar speelde Johnny de Selfkicker ook altijd een rol. En die kwam als een soort gekke kabouter kwam je er doorheen.
Een soort storende factor.
Dat vond ik jammer.
Ja.
Ik vond hem echt verreweg het minste.
Maar ik zat er dus, nu je dit zo zegt, Gijs...
Ik zeg dit nu zo.
Ja. Nu je dit zo zegt.
Ja.
En ik zeg het nu zo.
Ja.
Dit zou ook herenleed kunnen zijn.
Ja.
Nu je dit zo zegt en je zegt het nu zo.
Ja.
Mijn waarde of zo. Volgens mij zeggen ze dan ook steeds dat soort dingen.
Ja, dat soort dingen, ja.
Nee, maar ook in zeg maar de klassieke sitcoms... is er ook altijd één iemand die dus echt grappig doet. Zoals bijvoorbeeld Kramer.
Ja.
En bij Friends is dat die Phoebe.
Ja.
En die doen dan altijd echt raar en grappig.
Ja.
En die zijn dan eigenlijk nooit leuk.
En wie was dat bij Cheers dan bijvoorbeeld?
Oeh. Ja.
Ik vond Kramer wel leuk, eerlijk gezegd.
Ja?
Nou, oké, het is misschien niet mijn favoriete Seinfeld-karakter, maar hoorde er wel echt bij.
Ja, maar dat is natuurlijk... Hoort er ook
we hadden maar, trouwens... Ja?
Ja, maar zo hoort er altijd...
Hoort er wel bij.
En ik denk dat met Johnny dezelfde... Dus je denkt, irritant... Maar misschien als hij er niet was geweest, dan miste hij een bepaald contrapunt.
Ja, en Kramer was natuurlijk wel gebaseerd op een echt iemand... die zich ook daadwerkelijk zo gedroeg.
Ja.
Dus in die zin was hij niet alleen maar een clowneske figuur... maar ook een werkbestaande clowneske figuur.
Mijn favoriet, voor mij zijn gewoon George en Elaine. Dat zijn echt... George sowieso...
En Jerry, of niet? Jerry ook niet. Ja, Jerry is natuurlijk een soort onbeschreven, soort lege huls.
Ja, soort lege huls, ja. Soort Robert en Brink.
Ja.
Ja, maar George is natuurlijk gewoon... hoe heet die?
Ja. Larry David.
Larry David.
Ja.
En daar herken ik me ook het meeste in. In al die neuroses. En Elaine vind ik ook fantastisch. Maar ja, je wilde zeggen, we hadden trouwens...
Nou ja, daar hebben we het in de onze extra aflevering... Op, waar je zich trouwens ook op kunt abonneren.
Hoe dan, Gijs?
Nou, petjeaf.com/teunengijs vertellen alles.
En dan hebben we het over dit soort dingen.
€4 per maand. En dan gaan we echt nog een laag dieper en verder.
Ja.
En actueler zijn we dan we in deze
dieper,
podcast
dieper, verder
gaan.
En actueler.
Ik zie deze podcast als een soort olietanker.
Ja,
en ik zie die andere podcast echt een soort speedbootje.
Ja.
Dat is een beetje zo omheen dartelt.
En Gijs, stel nou, dus je hebt dus gratis
dit.
Een olietanker.
Ja.
En dan voor €4 per maand een speedboot. Dan heb je toch eigenlijk alles?
Dan heb je alles. Ja, ja, dan ben je compleet. Ja. Ja. Dus petjeaf.com/teunengijs. We hadden het in die aflevering over de serie, de tv-serie van onze gezamenlijke vriend Diederik Ebbingen.
Ja.
Die fantastisch is trouwens, Koningshuis de Musical. Is een absolute aanrader van mijn kant. En in de openingsscène en in de laatste scène trouwens, figureer jij.
Maar zijn het twee verschillende scènes? Of is het gewoon...
Nee, het is een loop. Het is een hoe noem je dat? Een raamvertelling.
Ja.
Ja, het is niet echt raam, maar het begint met een talkshow waar jij ook in te gast bent.
Ja.
En dan eigenlijk wat er allemaal gebeurde voordat die talkshow was. En dan het einde.
Ja.
Maar goed, en in die scène heb jij dus één zin. En er is één beroemde... Nou, er is één aflevering van Seinfeld. Alle afleveringen zijn beroemd. Maar er is één aflevering van Seinfeld.
Ja.
En daarin... is Kramer, loopt dan over de straten van New York... en mag dan ineens figureren in een film van Woody Allen. Die komt helemaal opgewonden terug om daarover te vertellen.
Ja.
En hij heeft daar één zin in.
Ja.
En dat is, these pretzels are making me thirsty.
Ja.
En dan gaan ze de hele aflevering bedenken... hoe je die zin allemaal kan zeggen.
Ja, ja.
Ja. En jij hebt eigenlijk jouw, these pretzels are making me thirsty... is, dat lijkt me fantastisch.
Dat lijkt me fantastisch.
Ja, ja.
Dat lijkt me fantastisch. Dat lijkt me fantastisch.
Ja, en dat, maar dat is ook echt... Je ziet gewoon jouw... Ja, de spanning opbouwen. Dat is natuurlijk, als je geen acteur bent, dan is zo'n zin zeggen, dat is gewoon iets vreselijks.
Het is
bijna ondoenlijk.
Ja, het is, ik snap ook eigenlijk niet hoe je wel een acteur kan zijn.
Nee, ik snap dat ook niet.
Nee.
Je zou mij, denk ik, 20 jaar op een toneelschool kunnen zetten.
Ja.
En dan nog zou ik niet natuurlijk kunnen zeggen, dat lijkt me fantastisch.
Ja.
Nee, op het moment dat dat moet, hè?
Ja, op het moment dat het moet.
Ja, precies.
Maar hoe doen die mensen dat dan?
Ja, daar worden ze 4 jaar lang, moeten ze dan gebakken ijs spelen, aangerand worden, afgebroken en weer opgebouwd.
Ja. Ja,
om uiteindelijk tot het moment te komen dat je gewoon...
Ja, dat lijkt me fantastisch.
Dat lijkt me fantastisch. Ja.
Ja.
Onmogelijk.
Onmogelijk, ja. Ja.
Hoe beleeft je dat moment?
Ja, nou, gewoon zo, denk ik. Dat ik denk van, ja, dat je ook gewoon om je heen kijkt. Het waren ook allemaal, ik had je al verteld in die extra aflevering via Petje Af... Hoe gezellig het er ook was. En hoe, nou, die Wimmy Wilhelm en ook een hele leuke jonge acteur.
Ja.
Maar die doen dat allemaal zo. En dan denk je van, god, en nu...
Die schudden dat uit hun mouw, hè?
En het grappige was dat ze me dus ook allemaal... uitgebreid gingen complimenteren.
Echt?
Ja. Hoe goed ik die zin had uitgesproken.
Dat lijkt me fantastisch.
Ja, ja.
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 Nou, iedereen kan er terugkijken.
Iedereen kan
je kan de hele serie terugkijken. Maar je kan
in
ook...
één keer?
Ja, het staat allemaal op NPO Whatever. Start.
Oh,
en, op, en dan mijn favoriete streamer NLZ.
Ja.
Hè? Lifehack.
Ja.
Allemaal in één keer terug te vinden.
Oké, dat
en
vind ik handig.
Je kan de hele serie kijken, maar je kan ook 1 minuut kijken. Dan heb je jouw bijdrage ook al voor een groot deel gezien.
Ja, ja, toch mooi dat ik deel een heel klein schaaltje in dit succes mocht zijn.
Zeker ben je dat. Zeker
maar Gijs,
dat.
Dus Lent is a State of Mind.
Lent is a State of Mind.
Ja, en dat
ik vind het toch meer een lied. Dan een dichtbundel of een performance.
Ja, maar dan kom ik toch weer... Ja, het grappige is dat mijn, zeg maar, liedkunst... toch heel snel bij Veldhuis en Kemper terechtkomt.
Ja, maar ik vind Lent is a State of Mind. Ik zat ook aan Acta de Munnik te denken.
Ja, maar...
Maar dan kunnen we ook al snel naar Veldhuis en Kemper
kijk, ik doe meer. Ik rijk natuurlijk naar Acta de Munnik.
Maar je bent
toch snel
Veldhuis
bij
Veldhuis
en Kemper terecht. Ja. Ja.
Dit is weer een mooi levensmotto. Ik rijk naar Acta de Munnik, maar ik kom al snel bij... Ik ben Veldhuis en Kemper.
Ik hoorde laatst iemand zeggen... If you reach for the moon, you're always amongst the stars.
Ja.
Ja, 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 ja.
Ja, zoiets.
Zoiets, ja. Teun en Gijs. Gijs,
nou, we moeten even wat doornemen.
Nou, er zijn eigenlijk 2 dingen die ik wil doornemen. Ik wil ten eerste even... Wij waren groot bewonderaars van Def Rhymes.
Ja.
Die is ons ontvallen.
Ja. En dat kijk als onderwerp voor later in de aflevering.
Oh,
dus kunnen we hem dan ook nog behandelen. Ik vind het ook goed om nu te behandelen, hoor.
Ja, kijk, Ja, nou zeg jij het maar.
Laten we het later doen.
Laten we het later doen? Ja. Oké, okay. Maar je hebt het gewoon echt als onderwerp. Ja, wat goed. Ja, ja. Het is ook. Nou dan, Gijs, dit is wel een heikel. Nou, ik wilde nog iets zeggen, want jij, we moesten eigenlijk de opname...
Ik pak nu een paasei, jij bent helemaal gechoqueerd.
Ja, jij moest de opname, we moesten eigenlijk wachten met opname totdat jij 3 paaseieren had gegeten.
Ja, ik ben mede-eigenaar van dit bedrijf, dus dan kan je dat soort dingen permitteren.
Pas op, hè.
Nou, als de media meiden of we zouden het toch zo doen hier komen, is het gewoon hup opnemen.
Ja, oké.
Maar, ja, is dat angstcultuur of is dat gewoon...
Dat is dan een soort angst, een soort Mai Spijkers-achtige angstcultuur. Het is mijn bedrijf, dus ik kan
dus
het allemaal...
Ja, dus ik eet hier paaseieren. Ja. Maar, de vergadering, wacht maar even.
Ik moet wel zeggen...
Ik vind het trouwens een heel grappig beeld, dat je zo'n soort hele grote Prometheus-vergadering hebt met Job Lisman en...
Vrouw Job Lisman.
Ja, en dan een hele tafel stagiairs.
Altijd alles in die altijd...
Comic Sans?
Times Roman. Maar dan ook in een soort geprinte... Dus een soort hij stuurt een soort PDF, Times Romans mails... waar je dus ook niet in kan werken.
Huh?
Ja, dus alsof hij bij wijze van spreken... alsof hij het op een typemachine heeft getikt.
Daar een PDF van gemaakt? PDF, dan en dat ook, is je...
Ja.
Jezus.
Job Lisman.
Wat is het toch een archaïsche figuur, hè, Job Lisman?
Ja, wel, maar ik ben wel blij dat dat soort archaïsche figuren er zijn.
Want? Nou, de wereld zou er toch wat minder mooi uitzien.
Nou, dat wil ik ook niet zeggen. Maar kijk, in feite, ik vind het fijn als er in de uitgeverijwereld, mm-hmm. in de boekenwereld, als er nog een beetje, nog wat restjes archaïsmes, of hoe noem je dat? Archaïstiek.
Ja, maar is hij eigenlijk, behalve dus dat hij eruit ziet als soort iemand die uit een Oscar Wilde boek is gelopen.
Een dende.
Is er verder nog iets archaïs eigenlijk in zijn... hij stuurt dus mails die PDF's zijn van verder die hij uitgetypt heeft.
En hij praat heel bedachtzaam.
Ja, maar heeft hij ook archaïsche meningen of zo van... Ja, ik vind dat...
Ik zou echt niet weten wat de meningen van Job Lisman zijn.
Nee, behalve dat hij het al heel lang uithoudt bij Mai Spijkers.
Ja, dat is toch knap.
Ik had Mai Spijkers als laatst in mijn tv-programma te gast.
Oh ja, en toen vroeg ik even gemist.
En toen vroeg ik vooraf... Hey Mai, zaten aan tafel voor de repetitie. En hij zat... Ik zei, Mai, leuk. Zei, hoe is het met de angstcultuur? Zei ik tegen Mai. Zei, uitstekend!
En toen
moest ik keihard lachen. Ja. That's Mai Spijkers.
Maar goed, je had dus een beeld dat Mai Spijkers...
Ja, hij was aan die tafel.
Ja.
En dat hij dan zo'n schaal paaseieren... En dat hij gewoon één voor één zit op eet. Dat iedereen gewoon
wacht tot
hij klaar is met paaseieren eten. Ja. Nou, en die situatie deed zich hier net eigenlijk
En dat misschien
voor.
Dan opeens... een jonge redacteur ook een paasei pakt... en die dan... wat doe je nou? Ja? En ik word dan op staande voet ontslagen.
Ja, of vernederd.
Of vernederd, of allebei.
Ja.
Ja. Oké, okay, maar...
Dit gezegd hebben...
Gijs, ik moet zeggen... ik denk dat ik het paasei... wel gewoon de ideale vorm van chocola vind. Ik vind paasei echt iets van... en ze zijn beter geworden ook. Je hebt nu dus waanzinnige smaken allemaal...
Mm-hmm.
met een beetje crunch erin. Fantastisch.
Ja.
Ja.
En vroeger moest je natuurlijk echt zo... Lint, dat was het gewoon.
Ja.
Maar jij zegt van het Albert Heijn eitje...
Jumbo.
Het Jumbo eitje is tegenwoordig ook gewoon een soort lint eigenlijk.
Ja. Ja, zeker nog. Zie jij ooit nog lint?
Is het lint of lint? Ja.
Nou, ik zou je iets leuks vertellen, Gijs. Want ik vind lint sowieso ontzettend goede chocola. Maar als je dus een beetje verdiept in de firma Lint... wat ik natuurlijk heb gedaan... dan zie je dat het eigenlijk is de firma Lint en Sprüngli. Maar de meneer Sprüngli, die staat nooit op de voorkant van het etiket. Die wordt nooit genoemd. Iedereen altijd maar, lint. En die Sprüngli, die komt er gewoon bekijkt vanaf.
Ja, ja. Dat is toch eigenlijk die worstmakers.
Ja, maar je hebt Brandt, Levi en nog een derde.
Ja.
Ja. Ja, jij past niet meer op het etiket.
Ja, dat is toch schandalig.
Ja.
Jezus, die Sprüngli. Eigenlijk zou die Sprüngli uit Wraak aan de andere kant van de rivier ook een chocolade
fabriek moeten hebben. Oh, zoals Adi Dassler.
Ja. Ja. En Adi en Horst Dassler.
Ja. Ja. Nou, zie je. En dat is dan Puma.
Ja.
Ja, wat dan weer niet zo klinkt. Die bedoelt, hij heet niet Horst Puma. Puma.
Nee, hij heet Horst Dassler.
Ja. 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 Oké. Okay. Ik ben nu even de draad kwijt.
Nou, ik ging allemaal paaseitjes eten.
Ja.
Die je uitstekend vindt worden.
Ja.
En daar moesten ze op wachten.
Ja.
Ja, daar wilde je iets mee zeggen.
Oh, nee. Dat, hoe fantastisch die dingen eigenlijk zijn.
Oh, hoe fantastisch die dingen zijn.
Ja. Oh, ja,
Even kijken. We hebben een mail gekregen van iemand die ons heeft aangesproken op het feit dat wij het in zaken Maxime Verhagen over een katholieke gluiperd hadden.
Of Roomse gluiperd.
Roomse gluiperd natuurlijk. Geen pas geeft om dat te zeggen.
Ja, en ook Christenslis werd er ook bij gehaald.
Ja.
Ik denk trouwens dat is Roomse gluiperd niet een, een begrip dat ja, wellicht gemunt is door jouw wijlen jouw schoonvader?
Door Hugo Brandt-Korstius. Ja? Nou, dat zou zomaar kunnen.
Ja.
Ja, ik heb nu een vage aha-erlevenis.
En dat het dan misschien ging over dan wel...
Bisschop.
Ja, nee, ja, ik zat juist denken aan of Kees Fens. Of, hoe heet hij nou? Er was een katholieke filosoof... die ook de PC Hoofdprijs heeft gewonnen... en die heette iets van Cornelissen. En die werd volgens mij ook voor Rooms...
Zeg Paulien Cornelissen.
Ja, 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 die werd ook voor Roomse gluiperd uitgemaakt.
Ja. En velen na hen ook voor Roomse gluiperd.
En toen zat ik erover te denken, wat is er van... Ja, stel, misschien stond er in die brief ook van... zulke dingen zou je over Joden of moslims niet... Stond dat erin of niet?
Geloof het wel.
Ja,
maar dat was in ieder geval wel de strekking van de brief.
Ja, toen dacht ik eerst, ja, de persoon heeft een punt... Het is eigenlijk niet aardig om dit soort over...
Nou, aardig is niet per se het woord, maar kan je dat maken om dat te zeggen?
Ik denk...
Zit hier niet om aardig te zijn natuurlijk. Tegen elkaar.
Ja, tegen elkaar.
Hè?
Ja,
en tegen Solen.
Solen helemaal. Tegen Lennart. Ja. Maar Gijs, ik zat denken, dit is natuurlijk een overblijfsel van de verzuiling. Dat juist in... En dus aan de ene kant overblijven van de verzuiling... waar dus al die verschillende religies en stromingen... hun eigen zuil hadden... en helemaal eigenlijk niks te maken wilden hebben met die andere zuil... en hadden ook allemaal hun eigen zwembad en jeugdvereniging enzovoort. Dat is één. En het andere is dat natuurlijk die christenen en die katholieken... die waren altijd eigenlijk... Nederland was gewoon een diep christelijk land... en in het zuiden diep katholiek. En dan... allerlei progressieve types, waar onze milieus... die moesten daar altijd tegen opboksen. Mm-hmm. Dus die gebruikten toen die termen.
Ja,
en die zijn
eigenlijk vanuit de underdog-positie.
Alleen nu zijn die katholieken... Ja, misschien in de wereld hebben ze nog wel best veel voor te zeggen... maar in Nederland natuurlijk niet.
Nee.
Dus misschien nu zeggen... Dus ik vind het eigenlijk...
Ik vind ook, bedoel... in deze tijd, hè, nu we onze woorden zorgvuldig wegen...
Ja,
en wikken...
Ja.
Zelfs in de underdog-positie kan je toch niet zomaar alles permitteren om te zeggen.
Ja, maar oké, maar goed, dat is meer ook uit een soort... Dat zeg je ook misschien uit een soort lijfsbehoud. Uit van ja, laat ik me maar gewoon beter iets voorzichtiger uitdrukken. Ja. Dan heb ik kans dat ik...
Beter ga je voorzichtig uitdrukken.
Ja. Maar vind je het ook gewoon in het diepst van je wezen dat het ook eigenlijk echt niet kan? Iemand een Roomse gluiperd noemen.
Nou, het grappige is dat ik exact deze discussie al... inmiddels decennia geleden gevoerd heb met mijn ex, met mijn eerste vrouw.
Oh ja.
Met Willemijn, die zelf ook, laten we zeggen, een katholieke achtergrond... of haar ouders kwamen ook uit zo'n soort Brabants katholiek nest allebei.
Waar alle mannen gewoon als tweede naam Maria hadden.
Ja. En zij heeft zich daar op dezelfde manier altijd over. Ze zei van, waarom kan je eigenlijk permitteren om over katholieken alles te zeggen?
Ja.
En mag je dat over andere geloofs- of bevolkingsgroepen niet doen?
Ja, maar dus al die decennia heb je daar niks van aangetrokken.
Nou, ik was niet degene die Roomse gluiperd zei.
Ja.
En als jij zoiets zegt, dan schiet dat ook onmiddellijk door mijn hoofd. Dan hoor ik Willemijn weer in mijn hoofd galmen.
Ja, maar
ik wil geen spelbreker zijn.
Nee, maar Gijs, deze persoon die had het ook over bijvoorbeeld het begrip Christenslis. Of vind je dat dan...
Ja, maar dat vind ik iets heel anders. Nee, maar dat vind ik serieus.
Nee, maar trek je ook je onschuldige oogjes.
Nou ja, maar kijk, Christenslis is gewoon omdat dit een soort manier van praten is... die gewoon door de hele Bijbelbelt zich volgens mij afspeelt. Dus dat is gewoon diezelfde strook hebben mensen die slis.
Dat was gewoon een feitelijke constatering.
Nou ja, eigenlijk wel. Ik wilde ook wel de Bijbelbelt slis noemen. Of de... Bedoel, maar daar zit toch niet echt een waardeoordeel over de mens, de mens in.
Ja, en die dan afkomt van een bepaalde religie.
Ja, meer vanuit een bepaalde streek eigenlijk. Ja.
Ja,
goed, ik geloof dat dat, want je mag ook geen accenten nadoen. Dus dat is natuurlijk, alles ligt bijna gevoelig.
Ja.
Maar ik vind dat toch een stuk minder veroordelend dan
Roomse
gluiperd.
Maar oké, okay, goed. Het schoot door je hoofd, maar het is niet...
Maar ik ben niet opgestaan op dat moment.
Het is niet bij mij terechtgekomen.
Nee, ik ben niet op dat moment opgestaan. Ja. Ik heb er dus over gedacht. Dat ik van, ja, ik laat het gewoon gaan.
Ja, zeker.
Ja? Nee, natuurlijk. Ik ben geïndoctrineerd door deze gedachte. Door Willemijn, vele
jaar
geleden.
Maar ik vind
geleden.
Het wel niet prettig van deze persoon dat ik tegelijkertijd zeg van, ja, ik overweeg me juist tot het katholicisme
wat
te bekeren.
Wat trouwens grappig is, ja. Want Willemijn...
Ik zou zelf bijvoorbeeld echt best een goede Roomse gluiperd zijn.
Ja, dat vind ik een beetje. Ik heb Joden onder mijn beste vrienden.
Nee, maar ik vind het. Ik snap het. Ja, dat is ook waar. In mijn geval.
Ja.
Ja,
maar goed, je slaat niet allemaal antisemitische teksten uit.
Nee, maar. Het grappige is. Ik ben nu nog een beetje aan het nasputteren. Uiteindelijk zal ik toegeven dat het allemaal niet kan.
Ja.
Maar ik vind het dus eigenlijk een sympathieke term. Ik vind het eigenlijk ongeveer het hoogst haalbaar in het leven om een Roomse gluiper te zijn. Mm. Ja.
Ja.
Nee, ja. Ik vind dat dat soort mensen spreken, dat heb ik volgens mij ook juist helemaal verteld. Maar mensen, ik snap dat het dus niet een goede term is, maar...
Ik denk dat we de briefschrijfster, volgens mij was het een vrouw, gelijk moeten geven. Moet zeggen dat het eigenlijk gewoon niet oké is om iemand een Roomse gluiper te noemen. En, mag ik dan wel van zeggen, echt zo'n katholiek? Nou, eigenlijk ook niet, hè? Nee, het is eigenlijk hetzelfde.
Nee, maar...
Daar zit ook wel die hele...
Ja, maar wat zijn nou typische katholieke eigenschappen die je dan wel nog mag benoemen?
Ja.
Hè? Ja, die slaat altijd een kruisje. Mag je dat dan zeggen? Ja. Ja,
ja, maar het zit in gedrag, hè, een beetje. In dat, ja. Weet je dat...
Oh, ja, nu in de wat, ja. in wat
nee,
ga je
nee,
zeggen?
Eigenlijk geen idee wat ik wil zeggen.
Ja,
ja.
Heikel.
God, wel glad ijs, hè?
Ja, ja.
Ja, dingen die gewoon vroeger totaal vertrouwd terrein waren, blijken nu ineens glad ijs te zijn geworden.
Ja.
Ja, dat zijn dingen waar jij moet wennen, hè.
Ja, oké. Okay. Dus betekent dat wij die term dus... Nou, heb jij hem überhaupt zelf ooit wel eens gebruikt?
Nee, ik zou hem niet snel gebruiken. Nee.
Oké, nou ja, ik zal er ook. Ja, met toch een zekere weemoed zal ik er ook afstand van doen.
Teun en Gijs. Op Teun, het is toch het is de tijd dat ik weer mijn belastingdingen in moet vullen.
Ja.
Altijd iets te laat ben ik. En ik interviewde ooit Johannes van Dam over het leven, weet ik veel waar het
pannen,
over ging.
Messen.
Pannen, messen, koken, zijn jeugd, weet ik veel wat. En... het grappige aan Johannes van Dam vond ik dat ik het eigenlijk een vrij onbevreesd iemand vond. Dat was, het was iemand die toch heel soort autonoom in het leven stond.
Ja.
En de hele tijd mensen de maat aan het nemen was. En bij de knieën aan het afzagen in overdrachtelijke zin. En toen vroeg ik aan hem, ben je eigenlijk ergens bang voor? En toen zei hij, ja, voor mijn belastingaangifte. En ja, dat is eigenlijk het enige van dat interview wat me altijd bij is gebleven... Want ja, dat heeft eigenlijk toen woorden gegeven aan exact het gevoel wat ik ook altijd bij mijn belastingaangifte heb. Namelijk angst. En dat is zo raar, want ik ben in ieder geval niet bewust. Ik ben geen belastingfraudeur.
Nee.
Ik hou niks achter. Ik doe niks fout. Ik voer mijn administratie niet super zorgvuldig. Maar ik gooi ook geen bonnetjes weg die ik niet weg mag gooien. Er ligt altijd wel ergens een stapel.
Ik heb wel vaak dat ik dan iets te laat heb ingevuld... en daarna nog een keer te laat... en dat je dan opeens wel 100 euro meer moet betalen.
Ja, maar dat doe je dan ook gedwee.
Ja, dat doe je dan gedwee.
Ik heb ook wel eens gehad dat ik zo'n belastingenvelop kreeg... en dan zat maak snel open... dwangbevel in naam der koningin of zo. Of der koning.
Ja?
Ja, heb jij dat nooit gehad?
Nee, volgens mij niet.
Ja, nou dan is er echt dan is er inmiddels een flinke boete. En dan moet je dan ook echt binnen 2 dagen of zo betalen.
Ja.
Nou, die maak ik dan ook echt meteen open als ik dat zie.
We hebben wel vroeger thuis wel eens de deurwaarder over de vloer gehad.
Echt? En Prinseneiland?
Ja, en dat ze dan zeiden van ja, we komen nu, weet ik wat, de televisie weghalen als u nu niet betaalt. En dat dan een soort paniek was van ja, dan moet u binnen zoveel tijd dit betalen. En dan... Weet niet, dat er dan van heinde en ver geld bij elkaar gesprokkeld moest worden. Dat kan ik me wel echt herinneren.
Hoe was eigenlijk de financiële situatie bij jou thuis?
Die
was er niet.
Kijk,
jullie wonen natuurlijk in een gigantisch, maar heel tochtig en oud huis.
Voor 113 gulden per maand.
113 gulden per maand,
ja. Het was gewoon een huis dat stond met, daar stonden houten, eigenlijk boomstammen, die stutten dat huis.
Ja.
Er was, geloof ik, 13 centimeter verschil tussen de ene kant van de kamer en de andere. Dus ja, stond,
heel scheef.
Dus ook later is het huis afgebroken. En dit was nog een tijd dat je gewoon arme kunstenaars had. Dat waren mijn ouders. En dat,
die leefden voor de kunst.
Die leefden voor de kunst. Ik geloof wel dat in de laatste, laat ik zeggen, 5 jaar van mijn vaders leven, dat het toch...
En toen heeft het zich een beetje gekeerd. Hè,
ja, ineens. Toen heeft hij de producent Pieter van Huisthee ontmoet. En die heeft gezegd, ach, je moet niet zo scheiterig zijn en hier geld vragen en hier geld voor vragen. Terwijl hij daarvoor leefde die zo voor de kunst, dat hij gewoon zei, zeg maar tegen de VPRO, ik doe alles voor niks.
Echt?
Nou,
min of meer.
Min of meer. Dan zeiden ze van ja, dan moet je wel in een soort jeugd. Als je dan in India wil draaien, moet je wel in een jeugdherberg slapen en weet ik wat. Dus er bleef gewoon helemaal geen geld over.
Dat is gek, want jij bent best wel een straffe onderhandelaar. Of ze is een straffe onderhandelaar. Je zorgt heus wel dat je,
ja,
dat je krijgt waar je recht op hebt in elk geval.
Ja.
Was jouw vader helemaal niet zo?
Nee.
En je moeder ook niet.
Nee, en die heeft het dus, maar die heeft het dus van die... Dus
ja, zeker. Pieter heeft hem dat toen geleerd. Ja, duidelijk gemaakt van dit kan ook echt anders.
Ja. Het was eigenlijk zo, hij was denk ik zo blij dat hij het allemaal mocht maken. Dat hij het eigenlijk een beetje belachelijk vond om er ook nog echt serieus geld aan te doen.
Terwijl er heel veel andere filmmakers bij de VPRO, ook van een stuk minder allooi dan je, of lager allooi dan je vader als filmmaker.
Ja.
En die liep, nou ik weet niet of ze binnenliepen, maar die zorgde toch dat ze allemaal met vaste dienstsalarissen en heel veel reisjes van hot naar her de tijd doorbrachten.
Ja, maar hij was ook niet in dienst.
Nee.
Nee. Maar het grappige is, Gijs, dat toen...
Er was dus geen financiële situatie.
Er was eigenlijk geen financiële situatie, maar wel af en toe een deurwaarder. Maar dat in die tijd, zoals ik het me herinner, had je zeg maar de culturele elite.
Ja.
Die bepaalde eigenlijk hoe je... Wat de goede smaak was. En hoe je over bepaalde dingen moest denken. Maar die er was totaal geen relatie met, zeg maar, succes of verkoopcijfers of kijkcijfers überhaupt al niet. Dus dat was gewoon... we hadden ook een... Mijn vader had ook een andere vriend, een documentairemaker, hoe noem je dat? Die sleep zijn eigen scheermesjes, zodat hij er langer mee kon doen. Weet je wel, maar dat was dan iemand die stond toch in aanzien in die wereld. En nu is het toch... en als mensen dan hadden van... Ja, maar hij verkoopt helemaal niet. Of bijvoorbeeld zo'n van die dichters die ook bij ons over de vloer komen. Zo'n Hans Favorie of zo, weet je wel. Dat stond dan allemaal in enorme aanzien. Terwijl nu is het van... Ja, maar als je dan niet ook nog dat kan...
Verkoopt,
dan ben je eigenlijk...
Ja, Teun, ik weet ook nog dat wij bij de VPRO werkten. En dat lijkt eergisteren, maar dat is toch ook 25 jaar geleden.
Ja.
Dat we daar gingen werken. Ja, en toen werd er nog over kijkcijfers gepraat. Ja. Als iets waar je eigenlijk absoluut niet mee bezig mocht houden.
Dat was
houden.
Van haha bij de VARA of weet ik wat.
Ja, of dan werd er van... En bij Joop van den Ende staat er bij de ingang een whiteboard.
Ja.
En als je dan naar binnen komt, staan de kijkcijfers van de vorige avond daarop geschreven.
Ja, dat vonden ze zoiets...
Dat was zo'n soort schrikbeeld. Ja. Nou goed, het is ook een soort schrikbeeld. Maar dat vonden ze toen iets wanstaltigs.
Ja.
Dat je daar je mening door liet bepalen. Door wat er op een fucking whiteboard was geschreven.
Ja.
Ja, het waren echt andere tijden wat dat betreft. En je kon dus inderdaad gewoon een heel soort in aanzien staan en in de ogen van de culturele elite succesvol zijn als je 100 dichtbundels verkocht.
Ja.
Maar als het wel bij Van Oorschot werd uitgegeven en goed werd gerecenseerd.
En een keer een leuke avond in de kring.
En een keer een avond in de kring of misschien aanschuiven bij Adriaan van Dis.
Ja.
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 Had je natuurlijk helemaal geluk.
Ja.
Ja. Nee, maar dat was echt een heel andere tijd. En jouw ouders leefden dus een soort indie... Van ja, er werd van beetje geld naar beetje geld geleefd.
Ja, en
dat was gewoon zo.
Het was er en het gewoon het ik bedoel, waar anderen dan misschien jaloers naar keken, was dat hij wel elk jaar voor elkaar kreeg om bij het fonds weer een film te mogen maken.
Ja,
en dat was, ik herinner me ook dat er altijd de spanning was, want dan ging hij naar het fonds en ik heb wel eens gehoord hoe die...
Het is zo gek wat je als kind allemaal meekrijgt, hè, van dit soort dingen.
Ja.
Los van of het allemaal tegen je gezegd wordt. Maar zo zat ik dus altijd in een soort mee te leven met de zenuwen van mijn moeder of ze ontslagen zou worden bij de VARA of ontslag zou nemen en met hoofdstuk 10 zou gaan.
Ja,
altijd 10, zo, ja. van die soort donkere wolken die zich samenpakken, waar je als kind zo bewust van bent.
En de BKR, kan je dat nog herinneren?
Nou, die kan me wel herinneren, maar daar hadden wij thuis natuurlijk niks mee te maken.
Nee, maar wij hadden dan bijvoorbeeld, dus de BKR, dat was de beeldende kunst, kunstenaarsregeling of zoiets.
Ja. En dan werd je gewoon, als je schilder was en je maakt schilderij, die werden dan gewoon gekocht door de staat. Dus je had dan een soort automatisch inkomen.
Maar op een gegeven moment was het zo, toen sloop dus het marktdenken er al een beetje in.
Ja.
Dus van ja, maar je moet ook zelf
verkopen.
Verkopen voor, weet ik wat. Je moet voor, als je de schilder wil zijn, moet je voor 1000 gulden per jaar ook zelf verkopen. Dus al die kunstenaars, die kochten gewoon op papier van elkaar kunstwerken.
Ja. Ja. Om dan maar vervolgens geld van BKR te krijgen. Ja. Ja. Jezus Christus. Wat een tijd zijn we toch in opgewarmd.
Maar ik vind dat toch...
Ik vind het ook leuk.
Ja.
Maar het is zo gek dat alles was zo ongecontroleerd. Net zoals dat je gewoon bijvoorbeeld heel makkelijk in de ziektewet kon.
Ja.
En zo. En heel makkelijk een uitkering kon krijgen. Je kon 20 jaar studeren op een studiefinanciering.
Eigenlijk heeft Lubbers met dat alles. Die is begonnen daar allemaal een korte metten mee te maken.
Ja.
Ja. En die, hoe heette die nou? Die Onno Ruding.
Ramse Gluipert.
Onno Ruding, weet je nog?
Ja, ik weet Onno Ruding nog, zeker.
Ja, nou heeft natuurlijk jouw schoonvader ook nogal wat.
Zeker. Leek je met Göring, geloof ik. Nou goed.
Ik dacht Eichmann.
Of Eichmann. Ja. Onno Ruding leeft nog, toch?
Ja, hè?
Volgens mij wel.
Maar die had het dus zo van, wat over als je dan met een uitkering gewoon bij tante Truus gaat zitten. Dat in haar, er werd schande van gesproken. Dat je de integriteit van een uitkeringstrekker in twijfel zat.
Ja. Maar eigenlijk alles wat wij dus toen in onze kringen volstrekt normaal vonden, is inmiddels helemaal tekort gedaan.
Ja.
En alsnog worden onze kringen als soort boosdoeners van alles, of soort parasieten gezien
door
heel veel mensen.
Dat zal wel blijven.
Ja.
Ja. Ja. Maar de belasting dus, Gijs.
Ja, maar goed, ik had dus met Johannes van Dam gesproken en die gaf eigenlijk woorden aan het gevoel wat ik over mijn belasting aangeef.
Maar wat is jouw angst dan?
Angst ervoor. Nou, dat kan ik dus moeilijk bepalen, aangezien ik dus helemaal niet bang ben dat ik in mijn kraag gegrepen word of dat ik iets helemaal fout doe. Maar gewoon op het moment dat mensen die ik daarvoor ingehuurd heb om mij door mijn
Oompa Loompas
om me door mijn belastingaangifte te leiden.
Ja.
Als die me gaan bellen van Gijs, kan je nog even een overzicht van je persoonlijke rekening? Dan overvalt me een soort paniek en gestoord uitstelgedrag. Om het gewoon van me af te willen schuiven. En het liefst, als ik nou ergens mijn hoofd voor in het zand wil steken, is het voordat ik dit soort klusjes moet doen.
Ik
vind het ook lullig, want ik heb dus een hele, hele, hele aardige, fantastische vrouw die mij echt als een soort debiel helpt met volbrengen.
Ja.
He, dus dat is echt maar bij de hand nemen, precies uitleggen wat we doen. Ja, ze stuurt me een mail met wil je even dit en dit voor me opzoeken. En die kan ik gerust 2 of 3 weken laten liggen. Gewoon uit weerzin tegen het feit dat ik even moet inloggen bij mijn bank.
Ik heb nu een nieuw belastingpersoon, ook een nieuw systeem. En daar zie ik gewoon online. Dus mijn bank is gekoppeld aan inkomens en uitgaves. En dan, ik loop voor het eerst in mijn hele leven voor. Want je moet gewoon alle uitgaves moet je gewoon koppelen aan een rekening. Hè? Die je hebt betaald.
Ja.
En ik zit gewoon elke dag doe ik het gewoon eventjes. Ja, het is ja, dat was, jij denkt al, ja,
elke jaar dag doe ik gewoon even iets als tanden stoken.
Ja, maar jij denkt,
je moet het gewoon even elke dag doen.
Nee, maar omdat ik het leuk vind. En omdat ik het voor me zie.
Mm-hmm.
Ja, maar Gijs, ik moet
dit gezegd hebben.
We schakelen nog een keer terug naar Teuns ouders.
Ja.
Zij hebben dus ooit een belastingadviseur gehad die er een potje van maakte.
Ja.
Nou, en dan komt die angst dus wel uit.
Ja.
Want dan als ze dus opeens denken van nou, deze mensen die maken er een potje van, dan is die adviseur niet aansprakelijk, maar jezelf aansprakelijk. En dan gaat de belastingdiensten gaat je dan dus jarenlang helemaal alles
echt
in de
ondersteboven keren.
Ja.
Ach, dus onder dat juk leefden je ouders ook nog eens. Van geen geld verdienen.
Ja.
En elk jaar ondersteboven gekeerd worden. Omdat ze een... maar toch, ik snap het. Ik vind het een huiveringwekkend
verhaal.
Maar
dit is niet de wezen van de angst. Hè?
Nee, het wezen van de angst is niet eens dat ik tegen een lamp loop of dat er iets verkeerd gaat. Maar gewoon het feit van, ga jij uit je chaos even iets zoeken, vervult mij met zoveel weerzin dat ik het meteen niet wil doen.
Weet je wat ik die zak had, Gijs?
Ja, met alles erin.
Ja, ja.
Vond je dat prettig of vond je dat onprettig? Nou, hoe je het nu hebt, vind je prettiger.
Voorlopend. Het sloeg natuurlijk niet. Ik had gewoon een vuilniszak. Er zat mijn hele administratie in.
Ja. Nee, nou, doe er maar wat mee.
Dat kon natuurlijk niet.
Nu ben ik ten... Ja. Zoals ik al laatst heb verteld. Ik ben dus een tandenstoker geworden.
Ja.
Op een manier is het... Dus ik stook nog steeds elke avond mijn tanden.
Wat goed.
En daarna neem ik een beetje van die fluor. Spoel ik mijn mond mee. Misschien dat ik op een dag, zoals jij nu ook bent geworden, ook iemand kan worden die gewoon... Ja, voorloopt of gelijk loopt met wat er van hem gedaan moet worden. En nooit die vraag heeft van, kan je nog even?
Maar volgens mij zit het meer in hetzelfde spectrum. Ja, je bent pas eigenlijk het onderwerp aan het afsluiten. Maar het zit voor mij meer in hetzelfde spectrum dat iemand zegt, waar we het eerder al over had, kan jij 14, 19 of 21 maart om 9:30?
Ja.
Daar zit het volgens mij meer in dan dat het echt belasting is. Maar dat je denkt van, fuck, nu moet ik...
Ja, maar dat is, daar heb ik geen angst voor. Daar heb ik gewoon geen zin in om daarover na te denken.
Ja.
Dan moet ik gaan kijken en denk ik, ja, ik kan dan misschien... Dat is ook een beetje van, denk ik van, ja, ik kan nu 19 maart zeggen, want dan heb ik een lege plek. Maar misschien heb ik helemaal geen zin in 19 maart.
Ja.
Het is ook gewoon dat je weer zin om je dan vast te leggen.
Ja.
Terwijl dit weer zin is om je eigen shit in te duiken.
Ja.
En daar iets uit op te vissen.
Teun en Gijs. Nu komt reclame.
Teuntje.
Ja, Gijs.
Het is lente.
Ja.
Als het lente is, krijg ik zin in van alles.
Ja.
Maar ik krijg ook acuut zin in tuinieren.
Ja, Gijs, ik natuurlijk ook. En nu wonen wij allebei in Amsterdamse bovenwoning.
Dus avec plaisir.
Avec plaisir, ja. Mais oui, bien sûr. Dus we moeten het doen met een balkon of dakterras. Maar we hebben ook nog, geluksvogels die we zijn, allebei een buitenhuisje. En daar, Gijs, daar tuinieren we ons suf.
Zeker, Teun. En dat doen wij het allerliefste met de biologische tuinplanten van het fantastische Sprinkler.
Die biologische tuinplanten.
En zelfs op mijn kleine balkon heb ik trouwens planten van Sprinkler. Ik geniet bijvoorbeeld nog steeds van mijn bolle lasagne.
Ik vind dat klinkt zo lekker, hè, Gijs?
Dat is ook... Ik heb allemaal lage bollen geplant en die komen één voor één uit in die pot. Het is iets geweldigs. 2 jaar geleden geplant. Ik geniet daar. Ja, ik heb nu gewoon zin in het seizoen wat aan gaat breken vanwege mijn bolle lasagne. Ik heb bollen in mijn eigen tuin geplant. Dus ben ik ook heel nuttig.
Echt waar?
Bij mijn huisje.
Ja, en het leuke is met die bollenplanten, je plant ze, je vergeet ze, en opeens zijn ze er.
Ja.
En denk je,
het is
een
cadeau wat je jezelf geeft.
Ja, precies. Ja, dat zijn toch vaak de beste cadeaus, want jij weet toch zelf ook het beste wat je wil hebben.
Zeker.
Gijs, moet ik even wat mensplenen over biologisch?
Oh, als je dat zou willen doen, dan word ik altijd heel warm van binnen.
Nou, dat is fijn, want het is ook lente, dus dat komt goed van pas.
Ja.
Biologisch, Gijs, betekent in de plantenwereld geteeld zonder chemische stoffen en kunstmest.
Ja.
En Sprinkler doet niet aan kastplantjes, maar verkoopt planten die geteeld zijn op het open veld of, Gijs, in de onverwarmde kas.
Ja, want het is verdrietig, maar waar.
Ja.
De meeste tuinplanten die je koopt in tuincentra, bouwmarkten of supermarkten zijn besprenkeld. Daar zitten pesticiden op. Zelfs als er een bijtje op het label staat.
Dat is toch idioot.
Dan staat er een bijtje op het label.
Denk je, dit is goed.
Denk je, dit is goed, want er staat een bijtje op. Dikke kans dat er toch gif op zit, dat weer schadelijk is voor een ander organisme.
Ja, dus zelfs voor het bijtje.
En uiteindelijk zelfs voor het bijtje. En dat is heel slecht voor de biodiversiteit.
En Gijs, als ik iets belangrijk vind in de wereld, ik zeg het maar even, is het biodiversiteit.
Ja.
Ja. Met de tuinplant...
En je vriendschap met mij. En kinderen.
Ja, maar goed. Dat vind ik ook. Dat is ook een soort biodiversiteit.
Zeker.
Ja, ja. Ja.
En Gijs, dat is je eigen biodiversiteit.
Mijn eigen, ja, precies. Ja. En ik dans ook in mijn eigen biodiversiteit.
Ja. En je gunt je planten wat je jezelf ook gunt in de wereld. Biodiversiteit.
Ja. Exactly.
Ja.
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 Gun de planten wat je jezelf gunt.
Precies, zoals de andere Bijbel staat.
Ja. Ja. Met de tuinplanten van Sprinkler, Gijs, weet je zeker dat al die nectarslurpers, hè, want daar hebben we het over, geen gif binnenkrijgen en dat alle nuttige schimmels in je bodem gezond blijven. Want mensen denken altijd, schimmel, maar er zijn ook heel veel nuttige schimmels. Ja, je krijgt planten met een gezonde wortel die bovengronds precies zo groot zijn als de natuur ze in deze tijd van het jaar wil hebben. Dus eigenlijk, je werkt met de natuur in plaats van dat je denkt, ik was gewoon even over die natuur heen.
De Sprinkler maakt tuinieren bovendien makkelijk.
Sprinkler maakt tuinieren makkelijk.
Lente is een state of mind.
Ja.
Bijvoorbeeld met de prachtige pakketten voor borders.
Ja.
Met verschillende opties voor tuinieren met veel schaduw of juist veel zon of iets ertussenin. Je krijgt er een plantingsplan bij. Ja. Zodat ook mensen zonder groene vingers, ik kijk nu naar mezelf, zich kunnen redden.
Ja, maar het leuke is, je begint dus met zo'n pakket zonder groene vingers. En als je het maar vaak genoeg blijft doen, dan worden die vingers allengs groener.
Dankzij Sprinkler.
Dankzij Sprinkler. Ja. Ga naar sprinkler.co.
Ja.
Sprinkler is dat. Ja. Dus S-P-R-I-N-K-L-R.
Ja, er zit één klinker in en dat is de I.
Ja, Sprinkler met één klinker in de I. En dan .co.
Ja, .co.
Ja, C-O. En ontvang met de code Teun en Gijs 24 €5 korting op je bestelling vanaf €30.
€5? Ja. Dat is wel heel veel.
Ja, lekker hoor, Sprinkler.
Om lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten.
Gijs, ja, ik wil
hangt de vlag erbij,
ja, ik wil er niet over klagen, maar er is dus nu wel de situatie dat het nu echt zo ver is dat ik gewoon alleen nog, vrijwel alleen nog maar met u word aangesproken.
Echt?
Echt, ja.
Wat heerlijk.
Ja, nou, het grappige is, ik kan me nog goed herinneren dat je dan in mijn ogen stokoude mensen had en die zeiden, zeg maar je...
Ja,
weet je wel?
Ja.
En dat je denkt, en dat ik dan dacht, nou ja, god, je bent nou eenmaal stokoud. En hoe erg is het nou eigenlijk? En nou merk ik dat ik het toch erg vind.
Echt?
Ja, raar hè? Maar niet omdat ik, het is, en dan is, ja.
Wat lief.
Dan laat even, ja, even ja. De lachzak uitlachen.
Ja, maar ga door.
Nee, maar het is niet het is niet dat ik het erg vind, denk ik, dat ik oud ben. Maar het is meer dat je een soort, dat je gewoon een soort, dat opeens een soort afstand voelt. Dus dit, ik weet heus wel dat ik veel ouder ben dan al die mensen die hier... Dan Solène bijvoorbeeld.
Ja. Zegt Solène ook u tegen je? Zou kunnen.
Zou kunnen, ja. Zou gewoon kunnen. Nou ja, dus ook, ik werd ook bijvoorbeeld opeens door een redacteur van een talkshow gebeld... die u zei, terwijl dat is volgens mij gewoon tegen de talkshow-etiketten.
Nou, hangt van inderdaad wie je belt. Maar als je gewoon een soort...
Ja.
Iemand belt die al heel vaak bargast is.
Ja.
Ja.
Dus,
en in vlotte jekkies loopt, dan is het gewoon... Als je dan een politicus belt, zou ik wel u zeggen.
Ja. Maar goed. En ook daar, ik zou er nog... Ja. Zou ook nog...
Ja.
Zou je...
Maar hoe ging dat dan, dat gesprek?
Nou ja, nee dus nou ja, dat ging gewoon... Dat gesprek met die redacteur...
Ja.
Nou, dat ging gewoon zo dat ik alleen maar de hele tijd dacht... Waarom zegt die redacteur nou u? Waarom zegt hij nou u? En dat ik dan juist heel... Ik ging natuurlijk... Ja. Ik wilde dus niet die
maar persoon... Maar vlotter en vlotter.
Vlotter en vlotter, ja. Ik wil natuurlijk niet diegene zijn die zegt van... Ik zeg maar je.
Nee, maar je denkt, ik ga nu zo vlot doen...
Dit is toch een absolute... Dit is een je.
Dit is gewoon een leeftijdsgenoot. Of hij is misschien wat jaartjes ouder, maar hij hoort helemaal bij ons.
Ja. Wat zeg jij? Wat zeg je? Overkomt het jou nog niet?
Nou, ik had toevallig gisteren had ik een grappige situatie. Toen had ik in mijn tv-programma psychiater Glenn Helberg te gast.
Glenn Helder. Ja.
Glenn Helberg. En vooraf was me gezegd van... Nou, meneer Helberg vindt het op zich wel prettig om met u aangesproken te worden. Nou, dat vond ik helemaal prima. Want het is inderdaad iemand met een zekere anciëniteit. Ja. Een arts bovendien.
Statuur ook.
Statuur. Dus ik, meneer Helberg, dit en meneer Helberg dat. En toen zei hij na afloop van... Zo, je zei de hele tijd meneer Helberg. Ik dacht dat je wel Glenn zou zeggen.
Hè?
Ja, toen kreeg je achteraf een soort vermaning. Ja, à la jou eigenlijk.
Ja.
Zo van,
nou, maar ik heb niet wat voor tegen mensen dat ik zou fijn
nee, maar
vinden.
Ik vond dit een heel verwarrende situatie,
ja, dat lijkt
moet
me
ik
ook.
Zeggen.
Maar van wie kwam dan...
Van de redacteur in kwestie kwam de vraag van of ik wel wilde fouvailleren. En dat had ik misschien uit mezelf ook wel al gedaan.
Ja, want er is ook natuurlijk nog een bepaald soort... Ja, het grappige is dus, dat wordt vaak je gezegd achter de schermen, maar vaak op het scherm.
Ja, ik vind dus eigenlijk dat je... Maar ik heb hier trouwens heel veel aan ruzies grenzende discussies over gehad met de redactie van Het Parool. Want daar schreef ik vroeger heel vaak het grote interview in PS van de Week, een zaterdagse magazine. En dat waren altijd interviews. Ja, die gingen over mensen hun ongelukkige jeugd of hun ongelukkige liefdesleven.
Zoals die interviews zijn.
Ja, zoals die interviews zijn. Je gaat toch op zoek naar de persoonlijke kwellinkjes die iedereen heeft doorgaan. En dat is altijd op een soort vriendschappelijke toon. Of tenminste, het is intiem. En bovendien waren het altijd acteurs of cabaretiers of muzikanten.
Als ze de kwellinkjes niet hadden, dan hoesten ze toch wel op.
Zeker. En bovendien mensen die ik werk...
Als je bedenkt hoeveel acteurs er allemaal angststoornissen en weet ik wat hebben.
Ja, maar goed, het is ook een beetje... Je wordt geïnterviewd en je moet het ergens over hebben. Nou, als acteur heb je de facto niks om het over te hebben, hè?
Nee. Bedoel... Nou, behalve als je echt een soort heel technisch...
Ja, oké. Okay, als je het voor het acteursvakblad gaat interviewen... Dan gaat het hebben over dictie. Of hoe zeg je op een natuurlijke manier... Dat lijkt me fantastisch. In de ongemakkelijke situatie van een filmstudio.
Of ze vereenzelvigt zich helemaal met die rol. En dan zegt ze, ja, het is... Ook hoe het is om verzetstrijder te zijn. Ja, en ook in deze tijd.
Leonardo DiCaprio is heel erg over diamantroof in Afrika. Ja, heel veel meningen en teksten heeft. Ja. Ja, maar eigenlijk je bent altijd soort tweedehands dingen aan.
Je gaat ook geen cello interviewen.
Nee, precies. Je bent altijd instrumenten. Als je een cello interviewt, dan zeg je ook als cello van ja.
Ja.
Ik word bespeeld door die...
Ik ben fijn besnaard.
Ja, maler, ik vind het fantastisch. Maar ja, wat heb je er zelf precies aan toe te voegen aan die hele maler? Je bent een cello.
Ja.
Dus in die positie zit je als acteur ook. Maar ja, tegelijkertijd zijn er toch mensen die met hun gezicht op tv zijn. Ja. En dan wil het publiek van ze houden en zich met ze identificeren. Ja, en dan moet je toch die diepte in. Dan moet je die persoonlijke diepte in met elkaar.
Ja.
En dan moet je dat af gaan grazen, dat gebied. Waar zit een klein hobbeltje waar we eventjes over kunnen struikelen met z'n tweetjes?
Ja, precies.
Ja, we gaan niet de hele tijd over een groen grasveld lopen. Nee. Dus dan is het speuren en zoeken. Maar dan moest ik altijd van die redactie... Ja. Volgens mij doen ze dat op dan moest ik in dat interview, dat ik natuurlijk feitelijk niet had gedaan... maar als ik het opschreef, moest ik fourvoyeren... Ja, dat deed gewoon pijn aan mijn ogen.
Maar dat is ook gewoon toch echt niet meer van deze tijd.
Nee, maar het is dan, ze vonden dan, je moest afstand scheppen. En het stomme is, ik snap het in de papieren krant, snap ik het nog. Want dan ben je nieuws aan het maken. Dus dan moet je een soort distantie misschien.
Ik denk juist doordat er ook inmiddels zoveel ook geïnterviewd wordt op televisie en op de radio.
Altijd getutoieerd
wordt. Juist om die afstand te verkleinen. Dat mensen daardoor ook gekker gaan vinden als ze het op papier lezen.
Ja, niemand zal denken dat als ik, weet ik veel, wat Hadewig Minis...
Ja.
Over de moeilijke jeugd zit
mevrouw
te interviewen.
Minis.
Ja, en u had het daar moeilijk mee. en heeft u die pestkoppen ooit nog gezien of zo? Ja, het slaat gewoon helemaal nergens op.
Nee.
Dus ik vond ik heb er echt vrij hoog op lopen.
Voor gestreden.
En met ook, het heeft ook de relatie. Het heeft de relatie ook een beetje bedorven.
Oh.
Ja, dat is echt. Ja, op een gegeven moment was het zo. Ik vond het zo irritant.
Ja.
Ja, het is heel irritant als je iets inlevert en het wordt gewoon lelijk gemaakt.
Ja. Ja.
Dus.
Ja, kijk, mijn Britse vrouw.
Ja.
Die zegt van: jongens, kunnen we het niet gewoon afschaffen? Dat is natuurlijk heel. Het ligt meteen heel gevoelig.
Dat kan niet.
Hè?
Kan niet.
Nee, maar het is sowieso worden mensen dan heel boos dat een of andere buitenlander, die inmiddels gewoon Nederlander is, dat soort dingen zegt. Maar het is veel fijner.
Mensen? Die worden allemaal boos over.
Ja,
dat wekt vrevel.
Dat wekt vrevel dat ze van ja, bemoei je met je eigen taal, zoiets. Maar, nee, maar het is natuurlijk heel fijn dat je in Engeland, in de Engelse taal, dat
zeker
niet hebt. Dat het gewoon, en in Duitsland is het weer uberformeel. Dus daar moet je echt iemand het aanbieden.
Fourvoyeer je altijd, tenzij je echt het afgesproken...
Ja, en dan degene die dan hoger staat in de hiërarchie... moet je ook maar weten wie dat is. Maar bijvoorbeeld een professor hoger dan alleen een dokter... Die zegt dan na 20 jaar fourvoyeer op kantoor... zegt hij van, ik bied u het je aan.
Oh ja, ja. Oh, dat is ook een letter. Welke zin wordt er dan gemaakt?
Ze durven mich doetsen. Dus is zitsen... Of doetsen.
Ja. Tutoyeren of fourvoyeren.
Ja.
Is dat in het bureau ook niet een heel ding?
Ja.
Ja.
Ja. Dus het zou heerlijk
maar
zijn
als
we het
niet gewoon afschaffen. Nee, dat kan natuurlijk niet.
Nee, maar
dat zit gewoon helemaal in ons wezen.
Maar het zou wel fijn zijn. Dus ja, nu ik een, dus een
we kunnen jaloers zijn op de
een
Engels.
Een u-zeggie ben. Dat het dat het je toch gewoon veel meer moet invoeren.
Wat zijn jouw regels voor zelf fourvoyeren in het tutoyeren?
Misschien is het ook... Ik tutoyeer steeds meer. Misschien ook omdat ik dan ook zelf getutoyeerd wil worden.
Nou ja, of omdat je gewoon nu ouder bent zelf. Ja. Dus eigenlijk de pijnlijke constatering dat een ander je fourvoyeert...
Ja.
Zit hem ook al in dat je zelf steeds makkelijker tutoyeert. Omdat je steeds minder vaak het gevoel hebt van... daar staat iemand van een grotere statuur of ouder dan ik. Ja, maar het is ook een soort dat
je
van,
als ik nou heel erg je zeg, dan
gaat iedereen je zeggen.
Ja, dan, ik hoop dat dan soort dat ik daarmee een soort besmettelijk.
Ja, maar ik denk dat het ook gewoon zo is dat je steeds minder mensen boven je ziet in leeftijd en in statuur.
Ja, ja, nou ja. Het kan niet, maar ik weet niet hoor. Ja, ik weet niet of zouden veel jonge mensen inderdaad nog echt u gebruiken? Of zou het toch wel een beetje eruit gaan langzamerhand? Ja, ik merk, bij mij persoonlijk is het niet.
Nee, jij zit er maar mee.
Ik zit er maar mee.
En het snijdt door je ziel.
Maar jij had dus dit met Glenn Helbeck, had je dit?
Helberg,
maar word jij nou ook gefouvailleerd?
Nee, ik word best weinig gefouvailleerd. Ik denk dat jonge mensen mij toch echt als een van hen zien.
Nou, lekker dan.
Teun en Gijs, nu komt reclame.
Gijs.
Teuntje.
Een paar weken geleden vertelde je dat je weer aan het sporten bent geslagen.
Ja.
Nou weer, je bent aan het sporten geslagen.
Ja.
En dat het er eigenlijk als vanzelf ook voor zorgt dat je gezonder eet en kookt.
Ja.
Hoe gaat het daarmee?
Nou Teun, ik moet zeggen dat ik moeilijke momenten heb gehad. En dat ik zeker ook voor de bijl was gegaan voor een grote, vette, ongezonde hap. Als ik niet een broodnodig handje was geholpen door het heerlijke Green Chef.
Vertel eens even, hoe werkt dat dan?
Nou, Teun, mijn zwakste moment is einde van de middag. Zo tussen 4 en 5 uur. Als de vermoeidheid toeslaat, de honger begint te knagen. Er moeten nog boodschappen gedaan worden. Ik
dat is een rot moment, hè?
Ja, voor het avondeten. Dan loop ik door de supermarkt en dan gooi ik gewoon alles in mijn mandje waar ik zin in heb. Want iedereen weet, je moet niet met een lege, rommelende maag boodschappen.
Gijs...
En in die fout ga ik dus... Daar trap ik keer op keer op in die val.
Ja.
Die fout maak ik keer op keer.
Gijs, de supermarkt, Gijs, is een verleidingsmachine.
Ja.
Hè? Dus dat is jouw leven zonder Green Chef.
Ja.
Maar als ik het goed begrijp, is dat nu verleden tijd.
Ja.
De nieuwe Gijs. De hoe nieuwe ziet hij eruit? Hoe doet hij het?
Nou, ik heb nog steeds dat hongerige, ingekakte moment aan het einde van de dag. Maar nu staat er gewoon, simpel is het, een geweldig recept met bijbehorende ingrediënten op me te wachten. Helemaal afgewogen, afgemeten naar mijn wensen. En ik hoef dus niet eens die supermarkt in om te gaan om eten te gaan halen, om te gaan koken. Ik heb het allemaal al in huis.
Dat is fantastisch. Zoek die verleidingen niet op.
Nee.
Dus Green Chef doet je boodschappen en jij kookt.
Ja.
Dat klinkt geweldig, Gijs. Ja. En bij Green Chef kies je dus wekelijks uit een selectie van 24 recepten.
Ja.
En voor iedere gezonde leefstijl is er wat wils. Ja. Vegan, vegetarisch, keto, koolhydraatarm, snel en gezond. Dat vind ik echt iets voor jou, snel en gezond.
Zeker.
Wat je maar wil.
Ja, zo weet ik zeker dat er 's avonds gezond wordt gegeten. En het leuke is, onze luisteraars kunnen dit nu ook gaan
afvragen. Ja?
Het is niet alleen het gezin...
Niet alleen voor jezelf.
Het is niet alleen het gezin Groenteman wat hier zo wel bij vaart. Nee, onze luisteraars kunnen dit ook mee gaan maken.
Wat heerlijk.
Ja, klik op de link in onze show notes. Ontvang met de code CHEFGIJS tot wel 95 euro op die eerste 4 boxen. Dus link in onze show notes. CHEFGIJS inklikken of intoetsen. 95 euro korting. Tot 95 euro korting kan je krijgen op je eerste 4 boxen van de Green Chef.
Hallo jongens.
Hallo mam.
Hallo jongens.
Teun klinkt ineens heel verdrietig.
Klink ik verdrietig?
Nee, je zei hallo.
Oh.
Komt dat door mij?
Nee. Ja,
nee, mam.
Nee, absoluut niet.
Oké, jongens.
Jongens. Hallo mam. We hadden het net over mijn angst voor belastingaangifte.
Oh ja.
Maar jij,
heb ik ook. Ja.
Ja, gewoon. Dus niet omdat ik bang ben dat ik niet kan betalen of dat het niet deugt. Maar gewoon de vraag van, kan je even dit en dat opzoeken, wekt al paniek bij mij op.
Ja, bij mij ook.
Hoe komt dat toch, mam?
Daar heb ik helemaal nog nooit over nagedacht, Gijs.
Nee. Maar wel over je verhouding met geld.
Ja, die is heel problematisch.
We hebben allebei altijd een soort angstige verhouding met geld, zonder dat we de daad bij het woord voegen en gewoon heel zuinig gaan leven.
Nee, dat had mijn vader precies hetzelfde.
Oh ja?
Ik dacht dat wij straatarm waren vroeger.
Ja.
Want niks kon. En toen hij doodging en later mijn moeder, bleek die toch nog allemaal kleine spaarrekeningen overal.
Ja,
grasgroeirekeningen.
Spaarbrieven. Wat zijn spaarbrieven? Ja.
Dat weet ik niet.
Nee.
We kregen daar gewoon een paar duizend euro voor of zo, mijn broertje en ik.
Gulden.
Gulden.
Ja.
Maar ja, dat waren allemaal van die spaarrekeningetjes.
Zilvervloot.
Zilvervlootachtige rekeningen.
Maar je vader was ook altijd een soort van nerveus over geld.
Absoluut.
Ja.
Die had behalve zijn baan bij een bank, gewoon effectenhandelaar in loondienst,
ja,
had hij ook nog 's avonds allemaal verzekeringsklanten.
Ja, hij was ook verzekeringsagent, toch?
Hij was ook verzekeringsagent, ja.
Ja.
En zodra mensen zeiden, god, ik heb een schade, ja, dat gaan we niet vergoeden. Dat pikken ze nooit, weet je wel.
Ja.
Ja. Maar hij was waarschijnlijk heel goed in die belastingaangifte en niet nerveus daarover.
Nou, hij was nerveus over alles, dus ook daarover, denk ik.
Ja.
Eerlijk gezegd heb ik hem nooit de dingen goed gevraagd.
Nee, maar zoals ik hem ken uit jouw verhalen, we hebben maar in leven en lijf hebben elkaar maar een maand overlapt. Maar goed, zoals ik hem ken van
maand,
jou.
Ja.
Zoals ik hem ken van jouw verhalen, lijkt me niet iemand die inderdaad ergens niet nerveus over was.
Nee, ik was overal nerveus over. Ja.
En over geld is altijd een soort van alsof het er niet is. We zijn ook allebei hele slechte onderhandelaars, hè, denk ik. Jij en ik.
Ja, absoluut.
Ja, ja, altijd
absoluut,
zo van bangig. Nooit lekker ver durven gaan of soort.
Ik vind iets al gauw veel geld. Als ze zeggen, nou, dan krijg je €500 voor. Dan denk ik, nou, vind ik goed betaald.
Ja.
En dan lach jij me weer uit. Of zo.
Nou ja, kijk, je hebt nu bijvoorbeeld die reclame voor hondenlot. Dierenlot.
Ja,
dat is een soort halve documentaire van minuten en minuten die in sterblokken wordt uitgezonden.
Sokotera.
Ja, maar echt, dat duurt. Dan is er een sterblok. En dan komt die dierenlot reclame. En dan gaat
op
een halve minuut duren
altijd.
Op primetime. Ja, en die duurt gewoon 7 minuten of zo. Dat gaat maar door. Allemaal door jou ingesproken. Nou, dan moet je sms'en om onmiddellijk geld over te maken.
Stichting Dier.
Ik geloof heus dat ze het beste met de wereld voor hebben bij de Stichting Dierenlot. Maar ik geloof niet dat het een heel oncommerciële organisatie is. Ja, dat geloof ik gewoon niet. Gezien de hoeveelheid stertijd die ze inkopen. Maar
echt een hele gelikte film.
Nee, maar dat vind ik juist het gelikte ervan.
Ja, ja.
En ze hebben eens een soort zwaar verminkte hond die ze de hele tijd, waar Gerdy Verbeet nog naar vroeg in mijn tv-programma, van hoe is het toch met die hond?
Was het ook een zielig paard? Staat mij ergens ook een paard bij? Of
nee, geen paard.
Oh, gewoon een
hele
hond.
Kleine poesjes en vogels en die hond. Ja.
Ja, maar juist in het niet gelikte zit dus iets heel gelikt. Want ik denk, als je zoveel geld hebt om zoveel stertheid in te kopen, dan moet je ergens ook iets heel handig doen.
Ja, en gewoon Hanneke uitknijpen.
Je hebt ook een keer, Thuis heeft ook een keer een reclame voor een traplift ingesproken. Die reclame werd uitgezonden in de rust van de WK-finale van 2000.
Oh, duurste stertijd.
Duurste stertijd ooit.
Ja.
Daar kreeg ze €300 voor het inspreken. Was ze heel tevreden over, toch man?
Ja. Het was toch maar een uurtje werk.
Dat is natuurlijk de grote denkfout.
Met Dierenlot ook. Dat is ook een uurtje werk geweest een keer. En daar heb ik geloof ik ook €750
Heb jij ook bijvoorbeeld een soort herhaalrechten afgesproken van, nou, jullie mogen het zo lang uitzenden en dan...
Nee.
Dus dit kan nog 30 jaar uitgezonden worden voor die €300.
Die
Hanna Stanna liften die zijn failliet. Dus die worden niet meer uitgezonden.
Oh, net goed.
Lekker.
Net goed.
Hanna Stanna.
Ja, we hebben een hele onhandige verhouding met geld. Ja. Maar ook weer niet dramatisch. Want op zich... Nou,
nee, maar wel een getroubleerde houding met geld.
Ja, want het is nooit
Pennywise Pound is voor mij uitgevonden.
Ja, jij bent echt... Als er ooit een groep studenten wil onderzoeken wat Pennywise Pound Foolish is, dan moeten ze echt een studie naar jou verrichten.
Ja.
Je bent altijd heel erg van, oh ja, die reisverzekering kost me €1,20 per maand. Die zeg ik af.
Dat doe ik niet.
Dat doe ik niet. En dan je been breken en €6,000 af moeten rekenen. Of zoiets, bij wijze van spreken.
Of zoiets. Ja. Oké, okay, jongens.
En toch hebben we het al heb je het al heel lang gered, man.
Ja, dat is net als mijn vader. Ik doe ook altijd net of ik helemaal geen geld heb. En ik heb ook niet echt overdadig veel.
Nee.
Maar genoeg.
Genoeg.
Eigenlijk. Ja. Genoeg om rustig te leven.
Maar ben jij er wel nerveus over ook? Net als je vader?
Ja. Ja, ja, ik ben er ook nerveus
ik
over,
ook.
Ja.
Dus eigenlijk als jullie dat opeen... Dat kan natuurlijk niet, maar als jullie dat zouden kunnen afschudden... dan was er niks aan de hand.
Dat zit in ons wezen. En ik denk dat ze daarom ook zo slecht kunnen onderhandelen. Omdat we ook altijd denken van...
Dan zeggen ze het af.
Dan zoeken ze iemand anders.
Dan zijn we het helemaal kwijt.
Dan zijn we het helemaal kwijt. Ja. Altijd dat gevoel van straks droogt alles op. En nooit het vertrouwen van achterblijft.
Maar ook dat je dus denkt van als je een tegenbod doet... dat ze dan meteen gewoon de deur dichtgooien.
Tegenbod durf ik al helemaal nooit. Tegenbod?
Ja.
Wat is dat?
Alsof het een belediging is. Alsof je daarmee de ander beledigt. Ja.
Ja.
Ja, maar jij bent echt heel anders. Want we hadden het net over Teun's ouders. Die hadden dus ook nooit geld.
Ja.
Maar Teun is... Jij bent, vind ik wel, altijd een soort goed helder idee... over hoe je vindt dat het moet zijn.
Je zegt, doet inderdaad een tegenbod. Nou, als ze het dan niet willen, dan zeggen ze het willen we niet. Of we gaan in het midden zitten of whatever. Maar...
En heb je ooit angst van...
Dus je kan allemaal niet.
Goed, hè? Gaan we in het midden zitten?
Ja.
Ook zo goed.
Gaan we in het midden zitten.
Ja. Ja.
Eigenlijk moet je gewoon nooit het eerste bod accepteren.
Oh, ja, ik ben nu bijna 85. Dit is te laat. Dit is te laat.
Ja, ja.
Ik doe er vaak nog wat af. Dat ik zeg, nou, vind ik wel erg veel geld.
Ja, opdingen.
Opdingen. Ja.
Dat deed je met Kobenstrook in Turkije. Toch ging je toch opdingen bij kramen? Ja,
in Turkije.
Gaan we je 85ste verjaardag eigenlijk vieren, man?
Nee, dat denk ik helemaal niet, nee.
Oh,
dat is toch een jubel.
Maar jullie zijn er gewoon niet.
Jawel,
we
zijn er wel.
Oh ja?
Ja.
Nou, dan zien we nog wel.
Dan zien we nog wel.
Jullie.
Wie dan leeft, wie dan zorgt. Ja.
Zeg, wat was... ik wou nog even zeggen hoe geweldig leuk ik die nieuwe serie van Diederik Ebbingen vind.
Goed, hè? Ja, we hebben het er al over gehad. Omdat Teun natuurlijk een piepkleine glansrol
Teun was heeft. In een cameootje, ja, zat hij.
Dat lijkt me fantastisch, heeft hij gezegd.
Dat lijkt me fantastisch.
Ja, dat lijkt me fantastisch.
Fantastisch.
Met dat leuke puntige snoetje. Ja.
Ja, maar...
Echt een talkshow. Maar alles is leuk aan
leuk,
die serie.
Leuk, hè? Ja, je wordt op alle manieren bevredigd. Namelijk gewoon dat het
op
gewoon een heel grappige satire is. En ook een heel veelzeggend statement over van alles.
Heel veelzeggend. Ja. En het is tot in de puntjes goed gespeeld en geregisseerd en bedacht.
Ja.
Ik vind het zo knap.
Ja, ja, ik was ook weer erg onder de indruk. Ik denk, god, dat je toch iemand kent die dat allemaal maar kan.
Nou zeg.
Ja.
Oh, wat was dit goed. Dat je dat zelf regisseert en speelt.
En schrijft.
En bedenkt en schrijft. Ja.
Ja, ongelooflijk.
Echt, ik wou even van deze, dat als iemand het nog niet gezien heeft, ga kijken.
Ja, ga
binge dat.
Binge dat. Of op NL Ziet, mijn lievelingsstreamer.
Ja. Nee, het was echt geweldig. Ik heb gisteren zelf per ongeluk aflevering 1 voor de tweede keer gezien.
Oh.
Dat ik niet kon ophouden met... Ja, hij werd gisteren gewoon uitgezonden en ik had hem al gezien.
Weer leuk, hè? Ja, het zit ook zo vol met dingetjes.
Nou, je kan gewoon niet ophouden met kijken.
En dan zie je Teun weer. Dat lijkt me
fantastisch. Ja, dat is ook zo fijn. Ja. Ik zou hem wel eens in het echt willen zien, maar dat is niet vele gegeven natuurlijk.
Misschien
ik heb nog altijd een eetuitnodiging.
Valt ook tegen, hoor.
Ik heb altijd een diner-uitnodiging staan van je.
Ik van jou ook trouwens, hè, Hanneke. Captain's Dinner.
Oh ja. Maar eerst die van jou. Die is ouder.
Oké, doen we. Als het morgen weer is, op het dakterras.
Kijk, wat we natuurlijk onbenoemd hebben gelaten... is dat ze nu al hoe lang maken we deze podcast? 3 jaar?
Ook heel slecht onderhandeld.
3 jaar onbezoldigd aan dit succesnummer meewerkt.
Ja, ja.
Maar wij natuurlijk garen bij spinnen, aangezien wij toch verreweg de minst populaire personen in deze podcast zijn. Teun, nu kijk ik naar jou. Ja.
Hoezo kijk je naar mij? Ik ben de allerminst populaire persoon.
Nee.
Wij als duo.
Anders zouden ze denken dat het over Bassie en mij gaat. Maar wij met z'n tweeën zijn verreweg de minst populaire persoon in deze podcast. Anyway.
Ik ben met je zoon naar het Holocaustmuseum geweest.
Ach,
ook al zo'n
wat lief. Het holotrip, zoals jullie het noemden. In de appgroep. Was het leuk?
Och,
niet? Maar was het...
Zo mooi.
Ja?
Zo mooi. Ja, waarom? Zo goed gedaan. Ja, omdat het zo op een kleine in een kleine ruimte eigenlijk, het is helemaal geen groot museum, zo verschrikkelijk dichtbij komt. Door de vormgeving, door bijvoorbeeld een voorbeeld wat me echt indruk op Kobus ook maakte. Alle maatregelen tegen de Joden zijn gewoon in droge teksten op alle muren geschreven. Helemaal als een soort lint door een hele zaal heen. Dus alles wat niet meer mocht vanaf 1940. Nou, dat is net zo goed als namen op een museum, weet je wel?
Ja.
Oh, dat is zo ontzettend aangrijpend.
Moest je huilen?
Nou,
niet. Van binnen?
Van binnen wel, maar ik had de Joodse Raad al gezien. Daar had ik al bij gehuild.
Oh, daar had je al bij gehuild.
Maar ik bedoel, Kobus die was echt, die was helemaal verbijsterd eigenlijk.
God,
terwijl hij er best veel van weet, maar
dat is die geen is zo.
Geen domme jongen, nee. Een buitengewoon leuke, interessante jongen is dat.
En Lenny Coeur, door optreden is verstoord? Door Palestijnse.
Wat?
Ja, Lenny Coeur gaf een optreden in Waalwijk. En dat is toen verstoord door Palestijnse demonstranten.
Nou.
Ja.
Heb je dat uit de bak met nieuwtjes?
Dat staat in vele bakken met nieuwtjes. Staat dat nu. Maar dat is toch wel dat je denkt van Jezus Christus. Hoe laag kan je zinken om dat te gaan doen?
Ja.
Omdat zij getrouwd was met een Israëliër.
Zij is geloof ik Joods geworden. En haar kleinzoon of dochter zit in het Israëlische leger. Daar heeft ze heel veel zorgen over.
Ach.
En goed, en nu is haar optreden verstoord.
Wat verschrikkelijk. Oh.
Ja.
Het is een beetje net, zoals je dat noemt, dan komt het wel dichtbij. Zoals ik toen ooit van corona dacht, oh, maar dat is in Diemen. Dat is helemaal niet hier.
Ja, in Diemen, ja. Het eerste coronageval was in Diemen.
Ja, inderdaad.
Ja,
dat is in Waalwijk.
Ja, precies. Dan denk je, nou ja, Lenny Coeur in Waalwijk, maar
ondertussen.
God, wat naar. Ja. Wat naar, ondertussen, ja.
Oké, man, we houden het allemaal scherp in de gaten.
Ja.
En nou, we gaan ook even
kijken. Canarie in de kolenmijn.
We gaan even kijken. Ja, zo heette die serie ook, hè?
Ja.
Die ze heeft gemaakt.
Ja.
Mijn moeder.
Ja.
En Teun, we gaan eventjes kijken wanneer Bassie bij jou komt eten.
Op het dakterras komt zitten.
Maar kom jij dan ook, Gijs? Of alleen Bassie?
Ja, nee, tuurlijk kom ik dan ook.
Ja, ik kreeg de schrik nog bij mijn hart.
Het zou toch gezellig zijn?
Ja, heel gezellig.
Een keer een avond alleen.
Ik heb Nathalie nog helemaal nooit ontmoet, hè?
Is dat waar? Ik vind ook wel iets voor jou om er bijvoorbeeld wel te hebben ontmoet en het vergeten te zijn.
Maar wanneer zou ze haar ontmoet moeten hebben?
Nou, misschien ergens een keer op een of andere.
Nou, waar jij met Nathalie was?
Nathalie.
Nou, denk het niet. Nathalie.
Nathalie.
Nee, ik ben reuze benieuwd.
Ja. Hoe moeten we het zeggen,
hè?
Nathalie.
Nathalie.
Ja.
Oh, het is een soort kruising tussen.
Ja.
Nathalie.
Ja.
Oké, man.
Yes.
We gaan de agenda strekken en hou je haaks, hè?
Yes.
Oké. Dag.
Teun en Gijs vertellen alles. Ja, Gijs, je had er een onderwerp van. Ik begon er al over.
Nou, ik dacht, we kunnen heel even stilstaan bij het overlijden van Def Rhymes.
Ja.
Een van de eerste rappers met een hit in Nederland. Nou, dat weet ik niet of dat zo is, maar op een of andere manier is hij toch een wonderlijke jongen.
Ja.
Nu gaan we roddelen. Over de Chinezen.
We doen
allemaal dingen die niet mogen. We doen een accent na en we zeggen dingen die hij zei.
Ja, maar wat hij dus deed in dat lied, heette dat ook...
Roddelen?
Heette dat roddelen?
Weet ik niet meer.
Maar in ieder geval, hij ging gewoon elke bevolkingsgroep af en maakte die een beetje belachelijk. En daar, als je iedereen belachelijk maakt, dan maak je eigenlijk niemand belachelijk. En maak je eigenlijk de conversatie mogelijk. Maar dat was in die tijd.
Zo was dat in de jaren 90.
Zo was het in die jaren 90.
Ja, in die zin is hij echt een icoon uit de jaren 90.
Ja.
Een soort specimen uit de jaren 90 ook. Def Rhymes.
Alle ballen verzamelen.
Ja. En nu is hij dood.
Ja,
een hartfalen.
Jij stuurde iets op, Gijs. Dat was toch wel vrij ongelooflijk.
Nou ja, dat stond in het artikel over zijn overlijden.
Hij heette ook helemaal niet Def Rhymes.
Hij bleek helemaal geen Def Rhymes te heten, maar zijn achternaam was Bouwman.
Remco Bouwman
of zo.
Ja.
En in dat artikel in het AD stond hij had dus al heel lang hartproblemen.
Ja.
En een lekkende hartklep en gedoe. En nou, dat is hem uiteindelijk fataal geworden. En stond er in het AD, toen Bouwman vanwege een snelheidsovertreding voor de rechter stond, merkte die op dat hij vanwege dat hoesten misschien eens naar het ziekenhuis moest. Dat deed de rapper. Toen moest ik gelijk 3-4 maanden blijven. En dat is eigenlijk het begin van zijn ziektegeschiedenis geweest.
Wat een verhaal.
Waar hij uiteindelijk aan is overleden. Ja. En jij zei, het klinkt als de Toverberg.
Ja, want dus iemand gaat dus even voor de Hans Castorp gaat naar de, gaat dus iemand een familielid opzoeken in het
ziekenhuis?
Ja, in het sanatorium. Sanatorium. En dan heeft hij wel, en dan op een gegeven moment zegt zo'n arts van, doe gezellig mee, ook altijd even temperaturen. Ja. Nou, die is er gewoon nooit meer uitgekomen uit het sanatorium.
Jezus, ongelooflijk. Nou, zo is het met Dev Rhymes ook gegaan.
Ja. Nou, wij herdenken hem in...
We hebben hem geïnterviewd in ons radioprogramma.
Ja.
We hebben ooit...
Weet je er nog iets van?
Nou, we hadden een afspraak. Ja. Die werd de hele tijd soort half afgezegd en dan weer niet afgezegd. We hebben uiteindelijk... Ja, een hele tijd moeten wachten. Maar we hebben hem in de krochten van het VPRO-gebouw. Ja, in die kelder. Bij die WPM's hebben we gezeten.
Oh, ik dacht daarboven waar je je als soort aanmeldde. Waar dan al die mensen...
Bij die balie?
Ja, nee. Daar stond ook zo'n tafel.
Volgens mij hebben we hem in die krochten bij de WPM's. In zo'n kelder hebben we
Volgens mij was het ook zo, moeten wij nou Def zeggen of zo?
Ja.
Daar staat me ook zo'n vraag bij.
Ja, het was... Ja, maar het heeft wel diepe indruk op ons gemaakt.
Het heeft diepe indruk
gemaakt,
maar weet
wat we gezegd hebben, ja, geen idee.
Geen idee. Ja, Gijs, het is natuurlijk een stap van Def Rhymes naar de Beatles.
Ja, zeker een stap van Def Rhymes naar de Beatles. Ja, ik zou een Beatles-tip willen doen die toch een beetje eer doet aan Lente is a State of Mind.
Ja, mooi.
Lente is een State of Mind.
Ja.
En daarvoor kies ik voor een liedje van The White Album.
Ja.
Het is opgenomen helemaal door Paul McCartney en Ringo Starr met z'n tweetjes. Oh. Verder zijn er geen andere Beatles op te horen. Ja, dat was natuurlijk tijdens de White Album. Kijk, over de White Album heeft heel lang het idee bestaan van... Nou, daar waren eigenlijk de Beatles gewoon 4 solo-artiesten geworden... die allemaal hun nummers opnamen, amper meer rekening met elkaar hielden. En ja, het zijn een soort 4 solo-projecten bij elkaar gevoegd tot 1 plaat... Dan zijn er ook nog mensen die zeggen van... en hij is veel te lang. Eigenlijk hadden er allemaal nummers afgehaald moeten worden. En dan was het 1 briljante plaat geworden. Dit is eigenlijk allemaal bullshit. Ze nemen bijna alle nummers op. Tenminste met 3 Beatles en vaak met z'n 4. Het is juist de vrucht, deze plaat, van een, vind ik, heel geïnspireerde periode... die ze in India hebben gehad. Ze gaan heel experimenteel te werk. Niet zozeer dat ze een heel nieuw geluid ontwikkelen... maar wel dat ze gewoon... een beetje aan het freaken zijn, ook met hun eigen nummers. En het nummer wat mij betreft het dichtst ligt bij Lente is a State of Mind... is dus dit nummer van Paul McCartney dat hij samen met Ringo Starr heeft opgenomen. En dat is Why Don't We Do It in the Road. Teun, het was me weer een eer en een genoegen. Onze Solène heeft de hele boel begeleid.
Jeetje,
en wat heeft
Mina,
ze dat vaardig gedaan?
Ja, je voelde, er zat lucht in, hè?
Echt, er zat lucht in.
Ja.
Heel prettig.
Ja.
Maar Guusje de Vries is en blijft de harde zelf van deze podcast.
Ja, maar dat houden we ook van.
Dat houden we. Janne, Kees Groenteman, Kiki Jaski, muziek. Kees Groenteman, montage, adverteren. Ga naar de website meervandit.nl en luister volgende week
Druk
weer.
Druk op de button.
Druk op de button en luister volgende week weer.
Teun en Gijs. Meer van dit.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Cheryl, en die wil graag mediterrane tips voor de vegan keuken.
Alle vegans gebruiken edelgistvlokken.
Edelgistvlokken. Vind ik heel vies klinken. En ja. Het is heel lekker.
Ja, dat klinkt als een soort... Ik weet niet.
We gaan het er niet eens over hebben wat we dat vinden.
Ik denk aan uitstrijkjes.
Nou, ga je toch doen.
Etenstijd. Op maandag en op donderdag een nieuwe aflevering in je podcast-app.
Etenstijd.